3 miljoen, 5 miljoen abonnees. En die zag gewoon, ik ben er klaar mee. De een, die kon niet meer normaal over straat. De ander, die werd helemaal burnt out.
Een oorlog zou er altijd zijn, maar ik hoop dat er wel...
Ik zie gewoon dat er niets is. En dat is ook heel rustgevend voor mij.
Is dat rustgevend, denk je? Dames en heren, voordat we beginnen, we zijn achter een probleem gekomen. 96,1% van onze luisteraars is niet geabonneerd op YouTube. Wij vragen jou dus om alsjeblieft te abonneren als je ooit hebt genoten van een van onze afleveringen. Het doel is om uiteindelijk rond de 70% te komen. Des te meer abonnees, des te grotere gasten wij kunnen regelen voor jullie. Dus abonneer even en geniet van deze aflevering. Zou je dat kunnen?
75 hard? Ja, ik ben ervan overtuigd dat ik het wel zou kunnen. Ik wil dat niet graag genoeg, denk ik. Snap je wat ik bedoel?
Hoezo wil je het niet graag genoeg? Wat bedoel je?
In het begin had ik wel... dat ik ook heel erg bezig was met dat soort dingen. Van lezen om het lezen, trainen om het trainen. Maar we hebben het daar vaak over gehad, toch? Uiteindelijk doe je het gewoon puur omdat het een challenge is. En niet meer om de dingen die je eruit haalt. Maar ik moet zeggen, laatste tijd ben ik wel wat meer bezig weer met systemen bouwen, man. En met echt routines weer erin inhalen. Want bijvoorbeeld met de podcast merk je gewoon dat al heb je geen zin of wat dan ook... Die consistentie, hoe zeg je dat in het Nederlands?
Consistentiteit.
Ja. Consistentie, denk ik.
Consistentie.
Dat is, dat helpt zo erg.
Mm-hmm.
Dus als je een doel hebt of zo, dan helpt het wel heel erg om routine te hebben.
Klopt. Ik weet niet, ik denk, kijk die 75 hard. Ja, 75 dus dat je 75 hard. Dagen lang gewoon hard bent. 75 dagen lang heb je gewoon een fucking moeilijke routine. Ik denk dat het... Kijk, natuurlijk kan je het niet voor heel je leven volhouden. Maar je test je max wel.
Ja, klopt.
Gewoon 75 rondes, hou. Dit is crazy. Dat,
ik kan het niet. Je ziet ook dat mensen ook heel snel afvallen en zo. En,
ja.
Ja, maar op zich... het is leuk om jezelf te testen, man. Als je dat wil doen, maar... Ja... Nogmaals, als je, weet ik veel, rijk wil worden, dan beter gaan werken.
Ja, waarschijnlijk ben je fucking moe ook de hele dag.
Ja.
Als je 2 trainingen per dag doet.
Je moet denk ik gewoon voor jezelf kijken, man.
4 liter water per dag.
Ja, dat soort dingen. Na dat gesprek met Elian heb ik me ook een beetje gerealiseerd... dat je gewoon voor jezelf moet kijken wat voor jou een gelukkig leven is, toch? En op internet, als je altijd mensen ziet schreeuwen... doe dit, word wakker om 5 uur in de ochtend en zo. Als het je gelukkig maakt, moet je dat doen, maar anders niet.
Ja.
Zo simpel is het, denk ik.
Ik weet, we hebben binnenkort een slaapexpert. En daar was ik ook een beetje voor aan het voorbereiden. Ja, je moet zeg maar slaap wel kunnen begrijpen voordat je vragen kunt voorbereiden. Dus ik heb een beetje research gedaan over slaap. Mm. Toen ben ik erachter gekomen dat je echt... Het zit letterlijk in je DNA of je een ochtendpersoon bent of niet.
Ja?
Ja. Dus,
dat is wel gestoord.
Ja, en ik ben geen ochtendpersoon. Ik ben echt een nachtpersoon. Het liefst werk ik gewoon tot 3 uur in de ochtend. Mijn motivatie komt ook pas vanaf 10 uur 's avonds, weet je wel.
Ja?
Dan ineens
ja.
Kan ik fucking snel werken. En overdag of gewoon in de ochtend heb ik dat totaal niet. Alleen ik heb dat wel heel lang geforceerd.
Ja.
Dus nu heb ik dat wel iets meer gerealiseerd van, weet je wat, waarom forceer ik mezelf om heel vroeg wakker te worden en dan uiteindelijk ben ik wel minder productief dan dat ik gewoon iets meer uitslaap en dan in de avond ben ik meer productief.
Precies, als dat voor jou werkt, dan doe dat gewoon. Je hebt toch ook Jeff Bezos wordt volgens mij pas wakker om 11 uur in de ochtend.
Mm-hmm.
Dat is ja, dat gaat in tegen wat al die mensen zeggen, maar als het voor jou werkt, doe die shit gewoon. Precies. Ik denk ook echt dat self-improvement, self-development kan een afleiding voor je zijn.
Ja, man.
Al helemaal omdat het voelt alsof je productief bezig bent.
Ja, en het ding is, ik denk dat self-improvement niet iets... Het moet niet een fulltime job zijn. Het moet iets zijn wat, zeg maar, automatisch komt wanneer je moeilijke dingen aan het doen bent. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja.
Je bent bezig met een bedrijf of je bent bezig met de selectiebereik van een bepaalde sport. En self-improvement, dat komt er automatisch bij kijken. Het is niet per se iets wat je uitplant in de dag, wat gaat precies naar self-improvement.
Van, ik heb een probleem, even een boekje open hoor.
Mm-hmm.
Nee, ja. je probeert jezelf inderdaad gewoon te trainen. Jouw brein te trainen, dat je bepaalde gewoontes aanleert en zo. Ja.
Mm-hmm. Want ik zie het ook al... Ja, hoe zeg ik dat op een goede manier? Kijk, ik denk ook een beetje zo van, nou, van alle mensen vroeger die heel great waren, die hebben allemaal geen Think and Grow Rich gelezen, weet je wel. Al die mensen hebben dat niet gedaan. Maar ze hebben wel filosofische teksten vaak gelezen. En Alexander the Great die in Aristotle las bijvoorbeeld. Of was het Socrates? Ik weet niet meer. Volgens mij was het Socrates trouwens. Maar in ieder geval, dat soort mensen, die bestudeerden ze wel. Dus ik denk dat filosofische teksten altijd wel zullen bestaan en altijd wel nuttig zullen zijn. Alleen met die fictieboeken heb ik het gevoel dat het iets te... Het is wat die guy, die is deze aflevering dan online? Ja. Dennis van die school voor stoïcisme. Die school voor stoïcisme. Hij heeft hier gewoon stoïcijnse school. Mm-hmm. Hij zei het ook van, als je Ryan Holiday leest, dan heb je een soort van het oppervlakte van stoïcijnse filosofie gelezen. Maar je hebt echt niet de diepte ingekeken. Nee.
Ryan Holiday gaat er voor mijn gevoel heel erg op in van hoe je het kan toepassen in moderne samenleving en hoe de normale 9-to-5'er, zeg maar, of weet ik veel, hoe die dat in zijn leven kan implementeren.
Precies, maar dat is geen goede foundation. Dan brokkelt het heel snel af. Ja. Voor dat zei Dennis. En dat is hetzelfde ook met die non-fictieboeken. Het zijn allemaal... als je, zeg maar, Seneca's boeken in ChatGPT zou zetten en dan zou zeggen van, maak dit toegankelijk voor een 18-jarige en dan krijg je, zeg maar, een Think and Grow Rich. Snap wat ik bedoel?
Ja, maar niet eens, denk ik. Think and Grow Rich, misschien Ryan Holiday.
Ja, misschien dan Ryan Holiday bijvoorbeeld. En ik denk dat het wel goede introboeken zijn, maar ik denk dat je, als je echt uiteindelijk de diepte in wil gaan, dan moet je wel echt de originele teksten lezen, denk ik.
Ja, weet je wat het denk ik is? Ik begrijp die gedachte heel erg en ik denk ook altijd zo, maar nu besef ik me opeens van, eigenlijk is een boek waardevol als iemand er wat aan heeft gehad en zijn gedrag erdoor verandert. Mm-hmm. En dan op zich, ik ben ook geen fan van het boek Think and Grow Rich, maar stel je voor dat iemand daardoor echt zijn gedachten kan veranderen en daardoor opeens betere acties kan ondernemen, dan is het dus wel een goed boek voor diegene. Maar zou ik het aanraden? Nee, eigenlijk niet. Maar nogmaals, dus als het wel werkt voor jou...
Ja, als het heeft gewerkt sowieso, maar ik denk niet dat de slagingspercentage extreem hoog is, omdat het je... Het is voor heel lang een high, maar het gaat uiteindelijk nooit echt dieper dan dat. Maar op zich, wat je daar zegt, is wel waardevol van, het maakt niet echt uit waar je het vandaan krijgt, zolang je het maar krijgt. Dus bijvoorbeeld een Alexander the Great die dan de Iliad las. Dat was ook een fictieboek. Het ging over Achilles. Dat is ook geen self-help boek, maar dat heeft hem wel geïnspireerd om uiteindelijk heel de wereld bijna over te nemen.
Precies wel. En misschien wordt iemand wel gemotiveerd van video's kijken, toch op internet van mensen die succesvol zijn, weet je wel.
Ja, iedereen zegt dan van, kijk geen shorts.
Ja, en misschien als jij het kijkt, dan opeens word je hyped. Daarom, het is iets lastigs. Het blijft iets lastigs.
We hadden 2 dagen geleden hadden we de eigenaar van Rummag, Danny Member, op de podcast. En wat hij dus zei, wat ik heel interessant vond, was, volg je gevoel. Mm-hmm. Want we hebben het heel vaak in deze podcast gehad, omdat we allebei jong zijn. We hebben allebei meiden om ons heen, qua afleidingen, feestjes, dit en dat. Van hoe, ik vroeg dus ook aan hem, van hoe balanceer je dat? Je hebt extreme ambitie, maar je wilt ook weer het lollige leven hebben. En ook vooral met vrouwen, want hij zei dus van, de reden dat ik zo succesvol ben, is omdat ik ook een hele sterke vrouw aan mijn zij heb, die voor de familie zorgt. En dus ik vroeg aan hem van, wat zou je dan als advies geven aan de ambitieuze jongeren die nu luisteren, die dus ook een beetje in de knoop zitten met, oké, ik heb extreme ambitie, maar is het nu al goed om nu een vriendin te nemen? Of is het juist beter om misschien single te blijven en nog lol te hebben? En hij zei van, volg je gevoel.
Ja, ik denk dat dat het enige antwoord is. Ja. Zeker.
Want wij proberen al die tijd de antwoord te vinden. Maar...
Ja, we proberen heel vaak te zeggen wat goed en slecht is. Maar zo simpel is het, zo zwart-wit is het niet. Ja. En ik bedoel, stel je voor, je bent in een positie waar je een vriendin hebben, veel tijd gaat kosten en een afleiding gaat zijn, maar ze is super goed voor je en ze support je heel erg, dan kan het opeens weer wel. Het ligt ook wat voor persoon het is. Mm-hmm. Je moet aan zoveel dingen nadenken. Ja, ik weet niet, man.
Maar dat van volg je gevoel, ik denk dat het dan nog steeds, je moet nog wel een beetje analyseren. Dat zei ik ook tegen hem toch van, want hij had dus bijvoorbeeld zijn broer, die was dus een Jong Oranje. En hij had dus eigenlijk wel de mogelijkheid om gewoon prof te worden. Maar toen kreeg hij een vriendin en na zijn vriendin, ja, zijn vriendin haatte dus voetbal en toen zakte hij helemaal af daarmee.
Ja, man.
Maar het gaf wel een goed gevoel. Hij volgde wel zijn gevoel.
Dus, maar je gevoel volgen, wat ik ook zei, ook met verliefdheid en zo. Soms kan je je gevoel niet vertrouwen. Soms is iemand heel slecht voor je. En dan ben je toch verliefd op diegene. Dus wat is dan je gevoel?
Dan moet je goede vrienden aan je zijn. Ja, dan moet je goede vrienden hebben.
Zeker.
Vrienden die eerlijk met je zijn. En gewoon daarom, als ik ooit een vriendin krijg, ik ga... Heel veel mensen zeggen dat van, ja, vriendin is van jou. Je moet niet je vrienden mee laten bemoeien. Maar als jij echt gewoon vertrouwt op je vrienden, dan vind ik dat het wel gewoon een goed iets is om aan je vriendin te vragen van, hey, is dit de juiste? Wat vinden jullie van haar? Wat is jullie eerste impressie van haar? Want hun zullen het zien vanaf een beter perspectief dan jij waarschijnlijk. Als je er minder emoties bij zit.
Ja, als je vrienden om je heen hebt die het beste met je voort hebben, gewoon 100%, maakt niet uit wat er gebeurt. Die gewoon zien van, oké, jij wordt gelukkig van dit en dit en hiervan niet. Mm-hmm. Dan moet je gewoon naar ze luisteren. Mm-hmm. 100%. Je moet gewoon naar ze luisteren. En ja, maar ja, het is ook lastig als je toch echt verliefd bent en hoe je dat gaat doen en weet ik veel wat. Liefde is zoiets wat we nog niet begrijpen. Gewoon.
Ja, we hebben ook binnenkort een liefdesexpert.
Precies, we proberen iets over te snappen, maar ja.
En die liefdesexpert is over een maandje ongeveer, denk ik. En dan kunnen mensen gewoon via Instagram wat vragen sturen. En dan zullen wij die voor jullie vragen. Gewoon als je jong bent en we hebben allemaal die issues met liefde, toch?
We worden er allemaal mee geconfronteerd. En sowieso, ik vind het sowieso echt leuk. Ik wil sowieso even bedankt zeggen tegen iedereen voor positieve reacties. Ja. Laatste tijd heel veel positiviteit ontvangen. Mm-hmm. En ook best wel veel vragen en nieuwsgierigheid over ons. Wie we zijn, wat we doen en zo. Mm-hmm. Ik ben klaar met de vlog. Ik heb vandaag een vlog afgeëdit over wat ik studeer en zo. Dus die gaat op YouTube komen. Laat ik wel binnenkort zien. Maar het is ook leuk gewoon als mensen vragen stellen, toch? Want die kunnen we dan beantwoorden. We hebben nu ook een paar vragen, als het goed is.
Ja.
Van mensen uit de podcast.
Maar ook mensen die dus vragen stellen, die dus hebben geluisterd naar de podcast en dan een vraag hebben over wat wij daarin hadden besproken. Ja. Ook heel veel mensen zijn naar me toegekomen met, jij zei dit en dit en dit. Ik vind dit en dit en dit, et cetera. Bijvoorbeeld,
precies.
Ja, bij mijn werk kwam bijvoorbeeld iemand laatst die ook naar de podcast luistert. En toen hadden we het over dat we beide atheïstisch zijn. En toen zei hij van, ik geloof wel in God. En toen zei ik mijn redenen. Zei, ik begrijp je redenen, maar dit is waarom ik dit geloof. Zei, ik begrijp ook jouw redenen. Ik ga dit even opzoeken uit ook een paar sources en zo.
Kijk, dat is mooi.
Dat zijn leuke gesprekken.
Ja.
Maar wat jij zei inderdaad over die vragen. We hebben één vraag.
Ook fucking veel over
kunnen,
dat geloof.
Ja, die kunnen we ook. Zullen we die gelijk als eerste doen?
Ja, doe maar man. Ik ben benieuwd. Ik weet hem nog niet.
Hoe ziet de hemel voor jullie eruit?
Hoe ziet de hemel voor jullie eruit?
Ja, maar dat is zo'n moeilijke vraag. Want als we beide niet in God geloven, dan we kunnen ook niet echt weten hoe dat eruit ziet. Maar dit doet me een beetje denken aan wat Mike Tyson zei van, als het leven zo mooi is, dan zou waarschijnlijk de dood nog mooier zijn.
Ja, ik weet precies welke coach je bedoelt. Dat kunnen we wel even toevoegen. Wat jij zegt. Ik op dit moment geloof ik niet in een hemel. En misschien is dat voor mensen raar of zo. Of dan raken ze erdoor aangevallen of iets. Maar ik zie dat ook niet als iets slechts. Ik zie gewoon dat er niets is. En dat is ook heel rustgevend voor mij.
Is dat rustgevend, denk je?
Ja, want er zijn ook geen negatieve emoties. Er is ook geen angst. Er is ook geen, weet je wel, er is niks. Ik zie dat wat na de dood is, was hetzelfde als wat er voor de dood was. Voordat je geboren was, zeg maar.
Ja. Dus als je herinnert niks voor je dood, dan zul je ook niks herinneren na je dood.
Nee, dat denk ik, ja.
Dat denk ik ook.
Maar ik denk, nogmaals, dat je er misschien wel gelukkiger van kan worden als je wel gelooft in iets moois na de dood.
Ik zweer, maar dit blijf ik ook zeggen tegen mensen. Ik heb nu echt al 4 discussies over na die podcast. We hadden eigenlijk nooit die podcast over God moeten doen. Want nu komen elke keer mensen naar me toe erover.
Iets wat je voor altijd kan blijven bespreken.
Ja, precies. En elke keer zeggen mensen dus ook, elke keer moet ik ze ook precies tegen hun zeggen van, joh, ja, ik geloof niet in God, maar ik ben bijna jaloers op jullie dat jullie wel geloven in God.
Ja, dit is de vraag. Kan je proberen te geloven in God?
Je kan niet proberen. Het is hetzelfde als jij nu, ik zou nu jouw broer kidnappen en ik zou tegen jou zeggen van, ik ga je broer doodschieten, behalve als jij nu in Jezus gelooft.
Ja,
je zou niet nu ineens in Jezus kunnen geloven. Je kan dat niet forceren op iemand.
Ik denk het enige wat je kan doen is je openstellen ervoor. Wat wij doen, gewoon naar moskee gaan. Praten met mensen. Ik heb ook gesprekken gehad met mensen die heel erg christelijk zijn. Over de Bijbel gehad en dat soort dingen. Ik ben ook naar kerken geweest. En gewoon nooit je daarvoor afsluiten misschien. Mm-hmm. Nooit bang zijn dat jouw gedachte toch niet de waarheid was. Weet je wel?
Yep. Waar zie jij jezelf in 5 jaar, Jair? Dat was de volgende vraag.
Waar zie ik mezelf over 5 jaar?
Waar zie ik mezelf in een week? Dat is al een moeilijke vraag.
Ik denk wel echt meteen aan succes en zo. Ik weet niet of dat iets slechts is. Maar ik denk dat veel mensen van ons leeftijd dat hebben.
Ja, ik bedoel, het houdt me wel dagelijks bezig, toch? Ja, dus automatisch zijn dat ook je doelen.
Over 5 jaar denk ik sowieso dat deze podcast gewoon echt de grond uit is gestampt. Dat we echt gewoon solid naam zijn. Ik ben klaar met mijn uni. Ik heb heel veel geld, komen heel veel dikke vlogs aan. Dat we echt gekke trips maken en zo. Misschien paarse band jiu-jitsu zou echt fucking
paarse
nice zijn.
Zou wel doof zijn.
Maar dan moet ik wel echt even aan de bak. Ik hoop gewoon dat... Voor de rest, ik ben echt cool met hoe alles nu gaat in mijn leven. Ik ben blij met mijn vrienden, mijn familie. Hoe alles nu gaat, vind ik wel gewoon lekker. Als het gewoon een stijgende lijn gaat, man. En jij, ik ben ook benieuwd wat jij...
Niks zou inderdaad veranderen qua vrienden en familie. Ik zou op zich nu gewoon goed zinnen voor de rest van mijn leven met de vrienden die ik heb. En zelfs met de familie.
Zou je denk je een vriendin hebben over 5 jaar?
Ah, hoe oud ben ik dan? 25.
Ja, je kan het natuurlijk niet voorspellen, maar zou je dat erg vinden?
Ik zou het niet erg vinden. Okay. Nee.
Je staat ervoor open.
Ik sta er nu open voor.
DM's zijn open.
DM's zijn altijd open. 5 jaar, nou, je zult het denken aan al een kind, maar ik denk dat ik dat eerder rond begin 30.
Ja, dit is weer zo'n ding wat je overkomt. Mm. Ik denk dus ook echt, ik zeg ook altijd 30 of zo. Maar dit soort shit gaat nooit als gepland. Maar ja.
Mm, nou ja, soms wel. I mean, ja, het ligt echt aan wanneer je vriendin vindt en zo, toch? En zeker. Die vriendin moet dan ook gelijk echt wifey zijn, toch?
Ja, man.
Maar ik ken veel mensen die in relaties zitten en eigenlijk al weten dat dit niet de vrouw is voor de rest van hun leven.
Dat is ook iets pijnlijks. Dat is wel iets pijnlijks.
Het is gewoon puur voor entertainment nu, I guess.
Tijdelijke buddy gewoon.
Het leven in de, ja, sure. Het leven in de nu.
Een kind, denk je daar vaak aan? Dat je een kind wil?
Ja.
Ik ook.
Tuurlijk, alles is nalatenschap naar je kind, toch?
Ja, man.
Dat is, als je niet in God gelooft, dan moet dat maar je motivatie zijn bijna.
Mm, zeker, man. Ik denk ook echt, we hebben veel gesproken met mensen die kinderen hebben gehad. Kenzo, Cherry. En ze zeggen ook allemaal, nadat je een kind hebt gekregen, verandert je visie over de wereld gewoon. En je kan je dat nu nog niet voorstellen, maar er verandert gewoon iets in je gedachten. Je leeft niet meer voor jezelf of zo. Je geeft meer om dat kind dan om jezelf, toch?
Ik denk dat dat bijna een sterkere energiebron is dan ego.
Mm, ja, ik denk dat dat het zeker is. Ja.
Dus dan als jij als 25-jarig ondernemer of wat dan ook gewoon al een kind hebt, dan kan je misschien verder komen dan die andere 25-jarige ondernemer, omdat jij veel meer drive hebt, omdat je nu je baby moet voeden.
Ja, maar
maar ik zou het niet daarvoor gebruiken, maar ik zou niet een kind krijgen als een experiment om te kijken hoe erg je drive omhoog gaat.
Nee,
kijken of je nu wel ineens 75 hard kan doen.
Ja, ik denk dat we ook echt onderschatten wat voor moeite dat gaat kosten.
Oh, extreme moeite. Maar dat zei, ik vond het wel grappig wat die Danny zei, van dat zijn vrouw eigenlijk alles.
Dat zijn vrouw alles, ja. Maar, hey, die man is geblest.
Ja, die man is wel gewoon geblest.
Ik ben ook benieuwd hoe jij, daar had ik het laatste vorige over met Cas, mijn huisgenoot, van hoe zie jij je droomleven voor je? Gewoon als je al eenmaal een kind hebt en dat soort dingen. Laten we zeggen, je bent 40 of zo.
Mm, hoe zie je droomleven voor je? Ik wil wel echt gewoon dat ik en mijn vrienden wel gewoon dicht bij elkaar wonen. Dat lijkt me dope, een soort van dorpachtig iets.
Mooi dat je wel meteen aan dat denkt.
Ja, wat dacht jij dan? Gewoon een jacht of zo?
Nee, ik dacht ook aan. Ik dacht, ik zie mezelf gewoon op een groot landgoed wonen met een paar honden. Misschien wat paarden
gewoon
of zo.
Eigen koeien melken en shit.
Ja, misschien net niet.
Slachten, maar zelf, jagen.
Op zich, hey, het lijkt me wel vet. En gewoon een huis vol kinderen en gewoon heel veel familie langs en zo.
Ja.
Dus, nou, maar dat je meteen denkt aan mensen vind ik mooi. Mm-hmm. In plaats van een auto. Zo.
Ja, maar ik wil niet de bubbel bursten. Maar er zit, dus ik denk dat we nu echt op een hele hoge kans zitten van de derde wereldoorlog. Dus dit allemaal
shit.
Kan echt al verdwijnen. Het is leuk dat we erover praten.
Maar wat gaat
dat? Nou, Ray Dalio, die kennen we
zeker.
Allemaal, denk ik.
Voor de mensen die hem niet kennen, grote hedge fund.
Ja, 20 miljard waard. Ja,
voor mij wel meer.
Dat is crazy. Maar hij zegt nu dat we over de 50% percentage zitten van dat de kans op een Tweede Wereldoorlog.
Een derde.
De derde wereldoorlog.
Ja, maar wanneer? Want die kans is die kans niet 100% dat het ooit gebeurt?
Ja, maar als in het gaat wel binnen nu. Bro, het Eerste Wereldoorlog was ook voor saus gestart. Tweede Wereldoorlog was basically gestart omdat de Eerste Wereldoorlog was geweest. Dus we zijn oorlogen gestart om minder dan wat er nu is.
Het is ook niet alsof dit de Eerste Oorlog was die er bestond. Die
precies. Dus ja, misschien moeten we wel echt snel rich worden, zodat we snel een eilandje kunnen kopen en dan snel.
Ja, dat is de vraag. Wat ga je er tegen doen? Ja, ik bedoel,
zou je vechten voor je land?
Het ligt eraan.
Voor de defense wel, voor de offense niet.
Als je een keuze hebt.
Als ik een keuze heb.
Als je een keuze hebt en je bent in een situatie waarin we nu zitten. Ik moet heel vaak denken aan mijn Engels docent. Echt super raar. Echt super raar. Mijn Engels docent was best wel vrij. Hij was vrij oud voor docent, 68 of zo. En hij was dus gekozen om in Vietnam te vechten.
Ja.
Maar hij ging gewoon naar uni en zo. En hij zit in zijn tweede jaar, had hele hoge cijfers. En dan beeld ik me in dat ik hem ben. Dat ik zo goed ga op uni, dat ik het leger in moet gaan. En toen is hij dus ook gevlucht. Toen is hij daar gewoon uit ontsnapt. Maar ja,
heel veel mensen.
Kan je iemand daarvoor laf noemen? Ik denk het
nee.
niet.
Want je bent, weet je wat grappig is aan oorlog? Je hebt jonge mensen die de ruzies uitvechten van oude mensen.
Exact. Jij bent gewoon letterlijk iemands anders oorlog aan het vechten.
Precies. En het is een soort van, kijk, we hebben het veel over generalen en zo. Dus er zit wel nog een beetje nobiliteit in, denk ik. Maar niet meer nu.
Mm.
Snap je wat ik bedoel? Kijk, vroeger was het een way of life. Dat was gewoon, je bent geboren met oorlog. Ja. Dit is gewoon hoe het systeem werkt. Maar Precies. We zijn een soort van geëvolueerd op een manier dat het eigenlijk niet meer nodig is, denk ik persoonlijk. Oorlog zal er altijd zijn. Dat zei Elon Musk ook op die Lex Fridman podcast 2 dagen terug. Van oorlog zal er altijd zijn. Maar ik hoop dat er wel... Ik denk dat we nu wel minder oorlog gaan krijgen. Omdat mensen ook wat slimmer zijn geworden. Plus natuurlijk de oorlog. De resultaat van oorlog is nu veel extremer. Het kan nu gewoon het einde van de wereld zijn. Precies.
Ja.
Het is nu niet meer dat iemand zijn hoofd afgeslacht wordt. Het is nu gewoon heel een land waar iemand voor honderden jaren niet meer kan wonen door al die atoomdingen.
Ik denk wat jij zegt, dat het ook komt omdat wij gewoon in een oorlog... Nou, ik wil niet zeggen dat er geen oorlog is sinds dat wij opgegroeid zijn. We worden er gewoon niet mee geconfronteerd, pas sinds een paar jaar. En daarom vinden we ook dat oorlog allemaal zo speciaal is. En dat het iets heel... Wat, kijk, en het is super lastig, want als je dit zo hoort... Het is vreselijk wat er gebeurt, toch?
Ja.
Maar als je ermee wordt opgegroeid, dan weet je niet beter. En dan is vrede niet vanzelfsprekend. Voor ons is vrede vanzelfsprekend. En daar moeten we heel dankbaar voor zijn, denk ik.
Ja, precies. Ik denk de reden dat... Ik zit nu even een beetje te denken van... waarom kijken wij op naar mensen zoals Napoleon... zoals mensen Alexander Grote, naar Julius Caesar... die extreem goed waren in militaire strategieën. Waarom keken we naar ze op?
Ja, ik denk omdat ze heel invloedrijk waren, vooral. We kijken altijd op naar... Ik bedoel, hij was letterlijk keizer, Napoleon.
Mm-hmm. Ik denk ook... Wat hij zegt?
Ja, ik denk misschien wat jij bedoelt ook... dat echt dat militaire, dat strategische... Mm-hmm. dat ook misschien wel in de mens zit, ja.
Ja, precies. Maar ook omdat...
Ik bedoel, waarom vinden mensen Call of Duty leuk? En dat is voorspellen.
Ja, precies, precies. En het is denk ik... Als oorlog toch al gaat gebeuren... dan heb je liever dat er een geniale man er is... dan er geen geniale man is. Dus dan heb je liever dat er een soort van nog kunst wordt gevonden... in het nare wat gebeurt, dan niet. Maar als er dan nu bijvoorbeeld iemand zou komen... die eigenlijk oorlog start voor niks... dan zit er ineens niet meer echt een kunst in. Maar omdat er toen toch al zoveel oorlog was... dan was het over van, oh ja, het is er toch al. Dus laten we dan toch wel even... Ja. een geniale militaire strategie of generaal erachter hebben.
Ik denk dat mensen die... Hoe zeg je dat? Gewoon, ja, ik denk dat iedereen wel pro-peace is, mag kopen. Maar dat idee van oorlog voor niks, dat het altijd voor niks is dan.
Ja, kijk, het is gewoon altijd een eye for an eye. Maar weet je, ik weet niet van wie deze quote is. Maar zeg maar, hij zei iets van een eye for an eye en uiteindelijk is iedereen blind.
Ja, precies. Dat is het. Ja. Als jij een van mij neemt, neem ik 10 van jou. Als jij 10 van iemand neemt, neem ik die 100 van jou. En zo ga je verder en verder en verder en verder en verder. Ja, het klinkt misschien wel heel zweverig, maar agressie is misschien niet altijd de oplossing, weet je.
Uiteindelijk moet er iemand zijn die het stopt. Er moet uiteindelijk iemand zijn die cyclus eigenlijk verbreekt. Zoals dan nu met die Israël-Palestina situatie. Wat Israël nu aan het doen is, creëert eigenlijk nog meer Hamas-strijders in de long run.
Al die vaders
die dood zijn, die zullen dan zoons creëren die Hamas-strijders worden.
Precies. Wat je bedoelt van als iemand nu een familie in Palestina bombardeert.
Mm-hmm.
Die kinderen die worden dus op jonge leeftijd verliezen ze hun ouders aan Israël. Hun hele leven worden ze dus verteld Israël de bad guys zijn. En die gaan zich dus uiteindelijk aanzetten bij Hamas. Omdat ze getraumatiseerd zijn en alles. Heel ziek. Ja. Ik denk echt dat mensen niet die consequenties kunnen inzien.
Nee.
En ook dat die mensen dus pas misschien over 10 jaar gevaarlijk worden.
Mm-hmm.
Dus dat er over 10 jaar nu zo'n wave aankomt.
Hoop het niet, man.
Fuck, man, ja. Damn, laten we het over iets luchtigers
hebben. Ja. Ik zit te kijken. Ik had hiervan... Dit was wat Danny eigenlijk nog zei. Van een vrouw kan je maken en breken.
Mm-hmm.
Want dat heb ik echt vaak gezien bij vrienden.
Ja?
Ja, man. Heb je dat niet? Dat ze of heel lui worden of juist fucking gemotiveerd... als ze echt een goede vriendin krijgen?
Nou, niet zo snel een voorbeeld. Ik heb sowieso... Mijn beste vrienden hebben... Ik heb 1 van mijn beste vrienden die een heel lange relatie heeft. De rest heeft misschien 1-2 jaar. Zo.
Merkt je verschil in hun? In die 1-2 jaar?
Ja, niet per se. Niet per se. Misschien dat je ze wat minder ziet. Maar dat komt dan ook niet per se altijd door hun.
Ja, oké. Okay. Fair enough. Ja,
maar wat merkte jij?
Gewoon dat mensen wel bepaalde doelen hadden. En dan ineens waren die doelen een beetje weg. Omdat je dan ineens heel... rustig, Netflix kan zitten.
Ja, comfortabele leven.
Het is allemaal heel accessible. Je hoeft alleen maar te appen van, hey, kom langs. En dan bam, kan je de hele avond eigenlijk niks doen. Maar ik krijg wel een heel chill gevoel bij.
Ja.
Maar het zit ook natuurlijk heel veel. Maar je hebt natuurlijk ook die andere kant van. Er zitten dan wel heel veel memories bij. Een liefdevolle gevoel. En is dat eigenlijk niet waar de wereld om draait in plaats van die ambitie? Dus je hebt twee kanten ervan, weet je wel.
Ik snap wat je bedoelt, zeker weten. Dat is. Dat is weer zoiets van wie is. Ja, je moet die keuze voor jezelf maken, denk ik. Wat is voor jou een gelukkig leven? Is dat gewoon leuke herinneringen maken met je vrouw? Mm-hmm. Of is dat keihard gas geven de hele tijd?
Ja. Precies. We hebben nog iets leuks, want. Wij gaan met we kunnen nu advertenties op ons YouTube kanaal zetten. Ja. Voor het eindelijk na een jaar of zo. We zitten nu op €50.
We hebben nu €40 verdiend.
€40 in een jaar. Mm-hmm. En
op Spotify ook nog €2.
Oh, en op Spotify €2 natuurlijk. Dus business gaat echt booming. Ja. Maar we gaan dus met onze eerste check gaan we uit eten.
Mm-hmm. Hey, als mensen nou even aanraders kunnen onderlaten, waar moeten wij het eten gaan?
Ja, dat is ook een goeie. Plus, kijk, heel die advertenties motherfucking af.
Ja, alsjeblieft. Maar ik heb ook expres voor jullie, dat je ze wel kan skippen, zeg maar.
Ah.
Ik heb die ene dat je ze niet kan skippen, heb ik uitgezet. Dat is fucking irritant.
Oh, kan dat?
Ja.
Wat? Ik wist niet dat je dat zelf kan
kiezen. Ja, je hebt veel opties, man, op YouTube. Echt, ja. Damn. Je kan echt veel dingen aanpassen.
What the fuck? Maar volgens mij vragen ook mensen af hoeveel je verdient met die... Met YouTube AdSense en zo.
Oké, kunnen we het wel even over hebben?
Ja, volgens mij was het... Bij die Cherry aflevering was het volgens mij €6 per 1000 views, toch? Zoiets?
En ik denk in het begin, maar nu is het volgens mij omlaag naar €4,50. Tussen de €4 en €5. Maar dat verschilt dus per aflevering.
Ja, het verschilt dus inderdaad ook wie jouw video's kijken. Dus als je denkt naar Royalistic, die heeft dus een extreem jonge fanbase. Hij zal dus waarschijnlijk ook lager krijgen... Royalistic is toch die gamer?
Ja, maar ik realiseer me nu dat we dan eigenlijk €120 zouden moeten hebben.
Nee, maar die Cherry aflevering kregen we pas advertenties op veel later, toch?
Oh ja,
omdat we toen nog niet die AdSense mochten krijgen.
Dat is het.
Precies. Maar ik heb dus ook een paar mensen gesproken en hun verdienen gewoon 16 tot 5. Iets van €16 was volgens mij per 1000 views.
Dat is heel ziek, hè?
Dat is echt... Insane. Dat is echt fucking hoog. Maar dat komt dus als je kijkers hebt die volwassen zijn. Want dan kunnen ze ook volwassenere advertenties doen. Want volwassenen zullen ook sneller dingen kopen en zo.
Ja, precies.
Dan denk je aan jongvolwassenen, dus 20-jarigen en dat soort mensen.
Meer waarde voor je kijkers.
Precies, precies. Dus bijvoorbeeld, als je jonge kijkers hebt van 20 jaar... dan kan Gillette kan dan hele goede advertenties daarop zetten.
Ja, ja, ja.
Maar als je dan kijkers hebt van 12 jaar... kan je veel minder mee.
Wat zou je zeggen tegen jonge mensen die willen beginnen met YouTube?
Niet starten voor het geld.
Goed advies, denk ik.
Ik denk niet starten voor het geld. Je hoeft ook niet per se gelijk te denken aan een strategie en te gaan nichen. Ik zou gewoon beginnen, probeer shit uit. Dat hebben we ook met de podcast gedaan. We hebben podcast gedaan over daten. We hebben podcast gedaan over filosofische teksten. We hebben podcast gedaan over geschiedenis. We hebben podcast gedaan over...
We hebben echt veel geprobeerd.
Echt alles geprobeerd. Ja. Dus dat is denk ik wel de tip die ik zou geven, man.
En uiteindelijk vind je toch wel dan je pad of wat je leuk vindt.
Mm-hmm.
Dat is ook wat Mr. B zei van... Kom pas naar mij toe als je iets van, weet ik veel, 30 video's hebt gemaakt. En niet na 2 video's al van het werk niet.
Ja, precies. Je moet uiteindelijk ook... Heb je wel eens die foto gezien van iemand die dan aan het... we zullen hem wel hierop zetten. Maar dat je... iemand is zeg maar aan het rachen zo door een muur heen.
Mm.
En dan moet hij eigenlijk nog één stukje. En dan heb je daar de diamanten. Maar hij stopte daar net voor, zeg maar. Dat is hetzelfde met YouTube. Je moet gewoon puur voor de plezier moet je gewoon hakken door die muur. En dan uiteindelijk, als je... uiteindelijk heb je gewoon een video die misschien viraal kan gaan.
Ja man, zeker.
Maar ik denk als jij een foundation hebt die gebaseerd is op hongerigheid voor viraliteit, dan ga je het niet halen.
Mm, 100%, 100%. Je moet het, dat is weer... Je moet het doen omdat je het leuk vindt. En de goede YouTubers zouden het ook doen voor niks.
Mm-hmm.
Nou, trouwens.
Ze zouden het doen voor
YouTube
minder.
YouTube is wel fuck apart in dat eigenlijk.
Kijk.
Nou ja, je hebt veel YouTubers die geen AdSense kunnen verdienen. Omdat ze te grof zijn of zo.
Ja, maar we zullen wel geld verdienen via andere sources.
Heel veel met merch en zo.
Maar kijk, weet je wat is? Ik denk dat je oprecht... Kijk, je kan YouTube beginnen voor geld. Als je echt... puur hongerig bent voor viraliteit, puur voor geld. Maar ik denk uiteindelijk wanneer je dat allemaal hebt gerealiseerd... dat het niet waard was. En dan heb je ineens een hele YouTube-fanbase. Je bent ineens bekend, je hebt ineens geld. En je denkt, waar de fuck ben ik beland? Ik ben niet eens trots op mijn content. Als je een bedrijf hebt die eigenlijk gebaseerd op een scam is of zo, dan kan je ook niet echt per se, denk ik, heel erg trots zijn op het resultaat, behalve als je psychopathische tendencies hebt.
Ja, of ja, daar ben ik het 100% mee eens. Ik zag ook een post voorbij komen dat nu heel veel YouTubers stoppen. Echt grote YouTubers, ja? Waar iets van 4, de een had 2 miljoen, de ander 4 miljoen, 3 miljoen, 5 miljoen abonnees. En die zei gewoon, ik ben er klaar mee. De een, die kon niet meer normaal over straat. De ander, die werd helemaal burnt out. Werd wakker, dacht aan YouTube en dan ging die weer slapen en zo. Mm-hmm. Je moet jezelf ook afvragen of dat is wat je wil. Maar nogmaals, je gaat dat echt niet zo snel bereiken.
Nee,
dus
nee.
Dus daar hoef je ook weer niet druk om te maken.
De kans dat...
Het is hetzelfde als mensen die niet naar de sportschool willen gaan, omdat ze niet te gespierd willen worden.
Man, je hebt at least 3 jaar daarvoor nodig.
Ja, bro, gaat niet gebeuren. Bro. Ja. Maak je niet druk.
Hetzelfde met chicks die dan niet armen willen trainen, weet je wel. Van ja, straks wordt het lijkt op een bodybuilder. Ja. Guys zijn 3 jaar lang bezig om een beetje te groeien. Denk je dat jij binnen een maandje ineens bodybuild en ineens Arnold Schwarzenegger armen hebt? Nee, bro.
Ik vind over dat content, ik heb daar nog wel iets over. Ik zag dus, ik weet niet of iedereen hier iShowSpeed kent. Mm-hmm. Hij is gewoon een streamer, hij is wel echt grappig. Maar hij heeft nu dus shows. Heb je dat gezien? Dan heeft hij gewoon een bureau, gewoon waar hij normaal livestreamt. Dus een bureau met een monitor gaat hij gewoon gamen en zo en bellen. En dan zitten er gewoon al mensen in het publiek.
Wat?
Ik zweer het, dat is fucking raar. En dan hoor je al die mensen gewoon schreeuwen en zo. En doe dit en doe dat.
Holy shit.
Dat is echt bro, ja, waar maar, content heen gaat.
Ja, maar sowieso. Kijk, die real life streams nu, wat helemaal viraal gaat, ook op TikTok en zo. Mark my words. Al die mensen gaan allemaal over 1 à 2 jaar komen met, yo, ik ben nu echt depressief. Ik ben burnt out. Ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Want ten eerste, je hebt die constante hongerigheid voor views. Je bent elke keer bezig met eigenlijk een storyline creëren. Je bent eigenlijk een real life film aan het spelen. Iedereen om je heen is een karakter in die film. Want je bent constant aan het filmen. Mm. Het is eigenlijk een Black Mirror aflevering. Het is een beetje Jake Paul vlogs. Die dagelijks waren, maar dan op ecstasy.
Ja.
Het is echt extreem, want het is ook niet, het is gescript, maar het is in real life gescript. Qua Jake Paul, die kon zeg maar scripten en dan vloggen. Maar hun, iedereen om hun heen is een constante acteur die eigenlijk elke keer aandacht wilt van die streamer, zodat die oogballetjes kan krijgen. Iedereen is constant eigenlijk energie van jou aan het plukken. Mm. Ik denk al die mensen, zoals die Sneeko, die, hoe heette die guy?
Ik weet wie je
die
bedoelt.
Die guy met die vriendin, die echt veel...
Aiden Ross?
Nee, ja, niet, ja oh. Die is er ook een, maar die is veel te knap voor ze. Hij is een protégé van Aiden Ross. De mensen weten wel over wie ik het heb. Die guy met die brilletje.
Oh ja, ik weet wie je bedoelt.
Ja. Ja. Dat, die guy, maar, mark my words, hij gaat komen over 2 jaar, ik ben depressief.
Ik heb gewoon het gevoel alsof dat een beetje comedians zijn. Maar ik zie het leven van een Enzo Knol of een Donne Jong of een Gio misschien nog wel als iets zwaarders, want je filmt letterlijk alles wat je buiten je bureau doet ook nog. Je hele leven is, zeg maar, wat jij net zei over een film die gescript is, zeg maar. Het is, ik geloof niet dat het gescript is, maar je leven is wel echt letterlijk een film gewoon. Dat is wel echt lijper. En dan edit in de nacht.
En iedereen is ook bezig met oogballetjes krijgen,
ja,
toch?
Ja,
en dus ook, ze meeten elkaar ook. En dan expres ga je beef starten, want je weet dat krijgt aandacht.
Ja, dat heb je er ook tussen zitten. Maar ook gewoon, alles in je leven wordt uitvergroot, weet je wel. Als je één keer iets fout doet, als het uitgaat met je vriendin of zo.
Mm-hmm.
Dat zijn ook gewoon mensen allemaal. En dan opeens is heel Nederland ermee bezig. Kom je in het nieuws en zo. Dat is wel de prijs die je ervoor moet betalen.
Ja, met een Enzo Knol en een Gio inderdaad.
En je ziet het gewoon. Mensen vinden het gewoon heel interessant om mee te kunnen kijken in iemands leven. Al helemaal als ze een soort van veilig achter hun laptop zitten. Waar niks mis mee is, want het is gewoon... Ja.
Ik denk als je gewoon van een psychologische standpunt bekijkt, qua vloggen is misschien wel de beste manier om een cult-like following te krijgen. Ja. De mensen zijn zo geïnvesteerd in jouw leven. Dat is echt abnormaal. Maar ik denk als jij nog een gelukkig leven wil leven na vloggen, dan is dat echt gewoon de manier om je leven helemaal te vertieven.
Ja, ik...
Ik vraag me ook echt af wat... Oh, ik ben zo benieuwd hoe Enzo Knol zijn leven eruit ziet over 50 jaar.
Ja, ik
hoop echt met alle liefde dat het echt helemaal goed met hem gaat. Maar ik denk als hij nu...
10 jaar doet hij nu al, hè?
Denk je dat hij ooit kan stoppen met vloggen? Denk je dat het nu zo in hem zit, dat het nu iets is wat gewoon doodnormaal is, maar uiteindelijk wordt het lastig, want je krijgt kinderen. Die kinderen zitten in de limelight.
Denk dat je er wel ooit mee kan stoppen. Monica Geuze is volgens mij ook gestopt.
Ja, maar Monica Geuze was niet zo'n extreme level als Enzo Knol. En ook niet dagelijks. Je had wekelijkse vlogs.
Oh, ik dacht wel dagelijks.
Dus dat is... Enzo Knol is gewoon... Ik snap ook... Mensen moeten echt respect op zijn naam zetten. Ik weet niet... Het is insane, hè? Dagelijks vloggen van een uur soms zijn die vlogs.
En hij is voor mijn gevoel ook... Ik kijk ze niet altijd, maar hij is voor mijn gevoel ook altijd vrolijk.
Ja, en ik denk niet dat mensen beseffen wat de technologische kant erachter zit ook gewoon.
Het editen.
Qua het editen, de SD-kaart, alle rendertijden.
En die vlogs duren gewoon een uur, hè?
Ja, de schema, de scheduling, de... Alles moet, als hij deze man op vakantie gaat, alles moet extreem voorbereid zijn. Dat is echt bizar gewoon.
Maar na een tijd is het gewoon... Want ik zat dus een beetje gewoon te kijken. Dat soort, want ik wil zelf ook gaan vloggen. Ik vind het wel echt gewoon leuk, toch? Ik denk sowieso dat mensen ons nu al best wel goed kennen. Ja. Als je een uur lang naar onze gesprekken luistert, leer je ons op zich best wel goed kennen. Laat staan als we ook nog die vlogs erin doen. Hier zijn we dan vaak wat serieuzer. Mm-hmm. Op de vlog zijn we vaak wat gewoon... Je weet toch, is gewoon wat, allemaal wat losser. En met dat livestream is het al helemaal fucking absurd. Maar ik ging even gewoon die vlogs bekijken om te zien of ze nou echt hele moeilijke dingen doen of zo, bijzondere dingen doen. En het valt echt wel mee. Ze filmen gewoon als ze even hun huis gaan verbouwen of zo, als er iemand langskomt, even praten. Ja. Maar uiteindelijk zijn mensen inderdaad zo erg geïnvesteerd in je dat ze dat gewoon steeds weer willen zien. Het is gewoon ultra reality.
Ja, precies. En af en toe momenten van viraliteit, zodat je nieuwe mensen krijgt. En die nieuwe mensen zullen dan ook even kijken van... Oh, hij heeft zijn huis verbouwd, laat me dat checken.
Ja.
Maar dus je kan ook niet elke dag extreme dingen doen. Dat is uiteindelijk waar Jake Paul de fout in ging. Dat hij maar dat is ook waarom, hands down, Jake Paul misschien de beste vlogger aller tijd is geweest.
Oeh, vertel.
Qua viraliteit dan. Omdat hij elke dag zorgde hij ervoor dat hij iets extreems deed. Hij was basically Mr. Beast die dailies ging vloggen. En een Gio die doet niet dagelijks gekke dingen, maar af en toe één keer per maand of zo. Of dan zit hij in een break-up, dat gaat ook weer viral. Of dan heeft hij een nieuwe vriendin, dat soort dingetjes.
Ja.
Hij zorgt wel voor virale momenten, een paar keer per maand. Maar Jake Paul was gewoon dagelijks. Daarom kon Jake Paul ook niet volhouden voor... Hoe lang heeft hij het volgehouden? 2-3 jaar of zo, dagelijks? Nee,
maar hij pakte toch echt gewoon 6 miljoen per vlog of zo?
Gewoon 10 miljoen, 15 miljoen per dag, hè? Ik snap ook niet wat mensen beseffen niet hoeveel geld dat is. Ja. Ook gewoon aan merchandise. Volgens mij heeft hij echt wel iets van 20 miljoen verdiend in een paar jaar.
Wat zou hij pakken? Wat is zijn CPM? Laten we zeggen...
Wat zou CPM van Jake Paul zijn?
Laten we zeggen...
Het is Amerika, maar wel hele jonge mensen.
Is dat CPM? Heet dat CPM trouwens?
Clicksper, nee.
Dat is clicks per minute, CPM. Zie je hoe weinig verstand we hebben van... In ieder geval hoeveel per duizend. Laten we zeggen dat die 4 euro pakt per duizend dingen.
Is nog laag ingeschat.
Oh shit. Dan is het 6400 euro per dag.
Hoeveel views zijn dat?
16 miljoen.
Ja. En dan moet je, en dat is per vlog, hè? Maar
dat
elke
is per
keer,
dag.
Maar het ding is wat Jake Paul ook slim had gedaan. Je had een storyline. Dus als je zeg maar één vlog zou beginnen, dan zou je de vlogs daarvoor niet, zou je die vlog niet begrijpen. Dus dan ga je de vlogs daarvoor bekijken.
Ah.
En dan kijk je heel die storyline af.
Jake Paul is geniaal.
Geniaal. Ook met boksen en zo.
Die storylines zijn ziek.
Mm-hmm.
Hij is een promotor. Hij is misschien nog een betere promotor dan bokser.
Hij is misschien een van de beste promotors die we hebben gezien in de laatste 20 jaar.
Echt heel ziek, ja. Ik heb wel respect voor hem.
Ik ook, man.
Ik moest zeggen dat ik hem eerst haatte, maar ja. Respect.
Ja, ik denk dat hij oprecht wel gewoon een aardige guy is. Ik denk als hij nu gewoon bij ons aan tafel zou zitten, dat hij echt heel chill zou zijn.
Ik denk het ook. Je ziet het nu ook wel. Maar hij is misschien ook wel veranderd.
Ja, ik denk het ook wel. Moet ook wel. Anders
zou die gek worden.
Tuurlijk, maar hij heeft ook een beetje de diepte gezien, toch? Qua dan ben je ineens de vlogboy van de century en dan ineens niemand kijkt meer.
Ja, echt zo.
Je valt af, dat soort dingen. Dan je gaat boksen en dan ga je... Ja, want ik moet wel beseffen, hij bokst gewoon...
Lijkt mij ook wel leuk.
Hij heeft gewoon de training schedule van een Floyd Mayweather, basically. Ja, hij is misschien niet zo goed als een Floyd Mayweather, maar hij heeft wel gewoon die schedule al 4 jaar lang. Dus als mensen verbaasd zijn over dat Jake Paul kan vechten, dat is niet logisch. Want deze man traint al 4 jaar lang als een pro-bokser.
Ja, man.
Gewoon de beste bokstrainers van de wereld vliegt hij over naar zijn eilandje. Beste chefs, beste nutritions, alles inderdaad.
Man, zeker weten, ja. Het lijkt mij wel echt hard om ook gewoon... Even gewoon die vlogwereld over te nemen en dan ook te gaan boksen met mensen in Nederland.
Ja, of we kunnen gewoon... Zo, kijk, de grootste podcast van Nederland worden.
Welke podcast wil tegen ons boksen?
Een lotgenoot. Laat me niet vatten.
Shit, maar volgens mij zijn die guys groot. Oh ja.
Ja, zijn ook aardige gasten, dus dat gaan we.
Sowieso, shout-out naar lotgenoten. Ze hebben ons echt ook geholpen.
Daarom, ik kan ook niet shit over hun praten.
Maar boksen is een sport gewoon, hè. Je kan het gewoon doen tegen mensen die je mag.
Precies, maar dan is de story dan niet interessant.
Fuck lotgenoten.
Precies, dat kan niet. Ik denk, ja, nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Wat ik wel denk is, wat wel heel hard lijkt, is gewoon een documentaire of zo. Mm. En dat je dan doet van binnen een jaar of binnen 3 jaar of zo pro-boksen worden.
Ja,
moet je in de richting.
Man. Ja, man. Maar dat kan je dus... Daarom wil ik ook dat vloggen doen, man. Mm. Het is zo leuk om gewoon je dingetjes te vloggen. Ook dat je aan het trainen bent. Dat kan je later ook nog in het documentaire doen en zo.
Precies.
Shit, man. Ik denk, ja, sowieso ook als mensen dingen willen zien of horen over ons, laat het gewoon aan ons weten.
Ja, en vragen voor de volgende Free Talks, want die zullen we dan ook beantwoorden.
Ja, dit waren alle vragen?
De vragen die ik leuk vond.
Oké. Okay. Cool. Bedankt voor het luisteren en we hebben zo nog een podcast, dus we moeten door.
Ciao, ciao.